Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik wil samen met u deze weken van Advent en ook rond Kerst weer lezen uit het boek Openbaring. We hebben hier in de gemeente in het voorjaar al uitgelezen, eigenlijk best wel veel gedeelten, maar een aantal gedeelten nog niet. En het leek me goed om, om dat in deze weken van Advent weer wat op te pakken. Dan kunnen we het ook op de kringen bespreken, een aantal gedeelten daaruit. En vanmorgen wil ik met u lezen Openbaring 12. Vers 1 tot 18. Openbaring 12, vers 1 tot 18. Ter inleiding, Openbaring, dat is een boek, ja, wat gaat, zo zou je kunnen zeggen, over de toekomst. Het is geschreven door de profeet, door de apostel Johannes. Die zit gevangen op het eiland Patmos en ontvangt van Jezus allerlei visioenen. En in die visioenen, in die beelden die hij ziet, ontvangt hij boodschap over hoe het in de toekomst zal gaan. Hij moet die boodschap doorgeven aan christelijke gemeenten die toen leefden, die verdrukt werden, die vervolgd werden. En wij lezen met die gemeenten mee. En het zijn visioenen die al gebeurd zijn, die nog staan te gebeuren. Zo lezen we mee. En het boek Openbaring, dat mondt uit in de grote overwinning van God. Kwaad, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat verwachten wij. Nou, daarom is het ook mooi om tijdens Advent te lezen. Hoofdstuk 12, dat is het begin van een groter deel wat gaat over de tegenstander van God, over Satan. En die komt naar voren in de beelden van een draak en van een beest. Dat gaat Johannes nu zien. En we zullen lezen over het beeld van een draak die naar voren komt. De tegenstander dus van God. En we zien het beeld van een vrouw die zwanger is. En die gaan met elkaar strijden. Nou, daar zullen we van lezen. Het is altijd wat een eigenaardige soort boek, soort brief, waar een hele vertaalslag gemaakt wordt. Die gaan we met elkaar maken, maar eerst gaan we lezen. Het visioen wat Johannes heeft. Het bestaat uit drie delen en we lezen die drie delen achter elkaar. Openbaring 12. We beginnen bij vers 1. Dan horen we het woord van God. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw. Zij was met de zon bekleed. En met de maan onder haar voeten. En een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger. En schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren van de hemel mee en wierp die op de aarde. En de draak die stond voor de vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, om dat te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Maar haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw die vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Dat is het eerste deel. Dan het tweede deel. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan, die de gehele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, die is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Dan het derde deel. Toen de draak zag dat hij op aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang. Een tijd en tijden en een halve tijd. De slang wierp uit haar bek water achter de stroom, achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. Maar de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Dat zijn degenen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En de draak bleef staan op het zand van de zee. Tot zover deze visioenen, dit woord van God. Door dit woord willen we ons vanmorgen laten leiden. Een zalig geest die dit woord van God hoort en ernaar leeft, zich laat leiden. Amen. Goed, deze beelden staan we dus bij stil. Die vrouw en die draak. Die draak die uit de hemel wordt gekieperd, op de aarde terechtkomt. De vrouw, ja, waarbij dat ook gebeurt in de woestijn, de strijd. Nou, daar gaan we mee bezig. Waar zitten wij ergens? En wat wil God hierdoor tot ons zeggen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten dat. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten dat. Dat zijn woorden van de historicus Johan Huizinga. En als je die woorden hoort, je ze even in je lont rond laat gaan en je kijkt om je heen, dan kan het goed dat je zegt, ja, raak. Bezeten, dat is nou eens een goede term voor de tijd waarin wij nu leven, met alle tumult, met alle berichten van dreiging die we maar blijven horen. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het, ja, treffend gezegd. Maar het opvallende is, Johan Huizinga zei het niet over deze tijd, hij leeft al niet meer, maar hij zei het in de jaren 30. Dat was een tijd waarin er ook van alles in de lucht hing. En het bleek dat hij gelijk had. De bezetenheid die kwam volop in het licht in de verschrikkingen van de jaren die daarop volgden. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het, ja, absoluut, werd er gezegd toen. Maar ja, deze woorden die hadden net zo goed ook wat eerder kunnen klinken. Want iets van deze strekking zegt Johannes eigenlijk ook tegen die eerste gemeenten waaraan hij schrijft. Ja, hij verwoordt wat hij in de visioenen ziet en in het visioen waar we bij stilstaan ziet hij een gevecht. En dat tweede deel, het is in de hemel, een gevecht, een oorlog. Hij ziet een overwinnaar, God en de zijne. En hij ziet een verliezer, de draak en de zijne. En hij ziet dat het daar niet zomaar bij blijft, alleen dat, een winnaar en een verliezer klaar. Nee, die strijd heeft allerlei gevolgen, want de verliezer die druipt af. Die wordt uit de hemel gezet, aan de kant gezet en op de aarde geworpen. En Johannes die ziet dat de Satan daar verder zijn gang gaat. En hij zegt ermee, gemeente van Christus, weet dit, je leeft in een bezeten wereld. Satan, die gaat er rond. Ook nu, ja, ook in deze tijd. We zien het denk ik in die jonge jongens waar we zoveel over horen. Satan die fluistert in hun oren, kijk eens goed. Hier in Europa nemen ze jou niet serieus. Jij staat aan de kant. En dat zul jij blijven staan. Kom op, fluistert Satan, neem dat niet. Ga naar Syrië en vecht daar mee. Daar beteken je wat, daar word je een man. En weet je, nog beter, kom terug. Stel een daad. Offer je leven op. Misschien zien we het ook wel wat dichterbij. In die schreeuwende koppen. In die middelvingers en die vunzige taal. Tijdens inspraakavonden over vluchtelingenopvang. En ik denk, we zien het in de kerk. In de gemeente van Christus. Een stuk, nou ja, bezetenheid. Daar wijst Johannes nog het meest op eigenlijk. Dat het ook in de gemeente van Christus is. Want de draak, de Satan, die is neergeworpen op de aarde. En wat gaat hij daar dan verder doen? Wat ziet Johannes? Nou, hij gaat naar die vrouw in dat derde deel. Die vrouw waar hij eerst al dreigend voor stond, in dat eerste deel, die naar de woestijn vluchtte, daar gaat hij naartoe. En hij probeert haar te pakken te krijgen met een stroom van water. Maar als hem dat niet lukt, dan staat er dat die draak gaat oorlog voeren tegen die vrouw en haar nageslacht ook. Dat laatste vers wat we lazen. En de draak die werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Nou, en dat is de kerk. Dat is de gemeente van Christus. Even nog over die vrouw. Want ja, je vraagt je natuurlijk af, wie is dat nou? Wat stelt ze voor? Ook aan het begin al. En een eerste gedachte die bij je opkomt, ook zo meeluisterend, zeker ook in deze tijd, dat is dat je denkt, ja, dat is misschien wel Maria. Zeker als het gaat over een vrouw die een kind krijgt. Nou ja, dat lijkt niet zo moeilijk te zijn. Dat is Maria. En wat er verder ook wel op wijst, is wat er gezegd wordt over het kind wat zij krijgt. Want van dat kind wordt gezegd, dat valt ook wat op in dat gedeelte. Het is een zoon, wordt er gezegd. En dan wordt er wat mysterieus van gezegd. En dat kind, dat zal alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. En voor de hoorders van Johannes was dat waarschijnlijk niet zo mysterieus. Maar was het hele bekende taal. Zeker als ze thuis waren in het Oude Testament. Want dit is taal, dat alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dat is taal waarin het Oude Testament de Messias mee werd beschreven. Daarvan wordt gezegd dat hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Een voorbeeld is Psalm 2, die we net zongen. Daarin komt dat ook naar voren. En dat is een psalm die gaat over de Messias. Dus deze vrouw, dat is dus de moeder van de Messias, Maria, zou je zeggen. Maar we moeten de vrouw toch wat groter zien dan Maria alleen. We moeten haar zien, ja, eigenlijk als het hele volk Israël, waar de Messias uit is voortgekomen. Maar ook nog groter, ook nog als de kerk die na die Messias is gekomen. Dus het nageslacht van Israël en de volken. Die vrouw die staat voor het geheel van volgelingen. Van de God van Israël. Kerk en Israël samen. Daar staat die vrouw voor. En die, zegt Johannes, die zal ook merken dat de wereld bezeten is. Aan die gemeente, daar zal aan getrokken worden. En we zien dat gebeuren toch volop om ons heen. Broeders en zusters die vervolgd worden, ver weg. Maar ook wat dichterbij. Een aantal gemeenten in Parijs die niet open durfden op die zondag na die aanslagen. We zien het, bezetenheid, getrek aan de gemeente. Maar ook nog dichterbij, geestelijk, jezelf, waaraan je merkt dat er soms aan je getrokken wordt, aan je geloof. Dat af en toe in je gefluisterd wordt, God, weet je het echt wel zeker dat hij er is? Je zit nu al zo lang in die gemeente, maar wat stelt dat nu allemaal voor, joh? Is het niet allemaal verbeelding? Kijk eens om je heen, die bende die er op aarde is. Als God zou bestaan, dan zou hij er toch wel wat aan doen? En jij, je bent nog jong. Je hebt toch wel betere dingen te doen dan naar de kerk te gaan. Laat het lekker los, joh. Ga lekker met je vrienden op zondagmorgen in de weer. Want heb je hem wel eens ervaren of zo, God? Nee, toch? Het gevoel is toch niet goed over God? Laat hem toch los. En naar een ander wordt misschien nog gefluisterd. Kom op, je bent wat ouder, maar je leven, dat red je ook prima zelf, toch? Ook zonder God. Denk je nou echt dat naar de kerk gaan? Denk je nou echt dat geloven, dat iets aan je leven toevoegt? Je zult zien, probeer het maar. Zonder geloof blijft je leven echt hetzelfde. En misschien wordt het nog wel beter, omdat je op zondag niet zo vroeg uit hoeft. We zien de draak die oorlog voert, die flirt, die verleidt, die spreekt in ons, die twijfel zaait om ons van God los te wrikken. En nou ja, om ons heen kijkend, het lukt hem aardig. Zeker ook in de kerk. We zien het in de lege plekken. Ja, we leven in een bezeten wereld. Is tot nu toe geen positief verhaal. Helemaal niet. En dat terwijl dit visioen juist wel positief bedoeld is. Johannes, die wil de gemeente juist met dit visioen ook bemoedigen en steun in de rug geven. Nou, en daar wil ik nu voluit naartoe gaan. Waarbij de bemoediging uit dit gedeelte naar voren komen. En daarvoor is één iets heel belangrijk, wat we moeten begrijpen van dit visioen. Dat heel hoofdstuk 12, dat eigenlijk het hele evangelie verbeeld. Het evangelie zoals we dat normaal lezen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat zien we hier in kort bestek in beelden terug. Maar dan wel telkens vanuit een ander perspectief. In die evangelie die we kennen zien we het uit het perspectief van mensen van de aarde, maar hier zien we het leven van Jezus uit de hemel, vanuit hemels perspectief, een aantal hoogtepunten daarvan uit. En ik wil je daar wat mee naartoe nemen, wat we daarin zien. We zien namelijk allereerst, nou ja, kerst, de geboorte van Jezus. Dat is er misschien al wat duidelijk geworden. In vers 5, in dat eerste deel, een messiaans kind wat geboren wordt als Jezus. De geboorte van Jezus zien we. Nou ja, en we lezen, ja, die draak die staat daar dreigend bij die geboorte. Hè, om dat kind wat aan te doen zodra het daar is. Nou, daarin zien we ook iets van het evangelie. Daarin zien we bijvoorbeeld Herodes, die kinderen vermoorde toen hij hoorde dat er een koning geboren was. Om die koning meteen uit de weg te ruimen. De draak die klaar staat te verslinden. We zien iets later in het evangelie. Een menigte mensen die Jezus aan het kruis wil krijgen. De draak die dat kleine kind wil verslinden. Maar dan komt er een nieuwe gebeurtenis uit het leven van Jezus. Want er gebeurt in het visioen ineens iets verrassends. Het kind wordt weggehaald. Voor de ogen van de draak wordt het weggehaald. En het wordt gezet bij God. Bij zijn troon. Jezus, in het evangelie lezen we dat hij ontsnapt aan Herodes. Hij staat op uit die kruisdood uiteindelijk. En dan vaart hij op naar de hemel. Nou, dat zien we hier gebeuren. Weggevoerd naar God en zijn troon. Jezus die opvaart naar zijn vader. Om te zitten aan de rechterhand. Dus we zien kerst. We zien hemelvaart. En we zien nog een moment. Een heel cruciaal moment. En dat zien we in dat tweede deel. Als die oorlog is geweest, dan horen we ineens een stem uit de hemel. Die roept, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders, die is neergeworpen. Een groot moment wordt aangezegd, nou dat is het moment van de opstanding van Jezus. We lezen in het evangelie, van het kruis gaat Jezus naar het graf, maar staat hij ook weer op. Overwint hij de dood en we zien hier, nou ja, dat is de Satan is overwonnen. Zijn macht is gebroken en Jezus die gaat op die plek van Satan staan na zijn opstanding. Jezus heeft zijn plaats ingenomen en Satan die druipt af naar de aarde. Goed, dat ziet Johannes allemaal voordat die draak naar de aarde afdruipt. Jezus die van kribbe naar kruis naar de troon van God gaat. En daarna, die Satan naar de aarde. En daar, in die volgorde, zit het bemoedigende. Wat Johannes wil meegeven. Wat jullie op aarde merken van die draak, van die bezetenheid. Gemeente, dat is een teken van dat hij heeft moeten afdruipen. Dat is een teken van zijn verlies. Dat kwaad wat je ziet, Dat trekken wat je in jezelf voelt, wat je bij anderen ziet, dat is omdat Satan verloren heeft. Het is omdat Christus gewonnen heeft. Satan die doet het kwaad op aarde niet omdat hij zo machtig is. Omdat God hem niet kan hebben. Maar hij doet dat omdat hij verslagen is. Johannes die bemoedigt zo, gemeente, het kwaad wat jullie treft. Dat is dus uiteindelijk het teken van de overwinning van Jezus. Nou ja, zo zullen die christenen in de eerste gemeente het misschien niet allemaal ervaren hebben, allereerst. Toen ze vervolgd werden, toen dachten ze waarschijnlijk eerst, ja, waar is God nu? Waar zit het nou met die overwinning van Jezus uit de dood? En dat ligt denk ik ook het dichtst bij onszelf, als we met elkaar kerst gaan vieren. Ja, en je denkt op de kerstmorgen allereerst aan die bezetenheid in de wereld. Er zal rond kerst ook genoeg dreiging zijn, dat kan je nu al uittekenen. Of je ervaart dan dat er aan je getrokken wordt. Dat er aan je kinderen getrokken wordt. Dat je dan denkt, ja, dat kerstfeest. Die komst van Jezus, waar heeft het eigenlijk allemaal toe gediend? Waarom vieren we het eigenlijk? Waar bent u nou, God, met dat mooie kind? Waar zien we nou iets van uw komst? Waar zien we nu iets van uw koningschap, van uw opstanding? Waar zien we dat nou? Dat kan goed dat gebeurt naar aanleiding van wat we van die bezetenheid zien. Maar Johannes laat zien dat het omgedraaid is. Hij zegt juist vanwege die opstanding, juist vanwege dat koning zijn van God, ervaren wij die strijd. Dus de strijd, het kwaad, dat zet niet een vraagteken achter de opstanding. Waar is God? Is die wel zo machtig? Nee, het zet er een uitroepteken achter. Het is een bewijs van zijn opstanding. Omdat God zo sterk is, gaat Satan. Ja, lopen klooien wil ik zeggen, maar dat is niet zo'n mooie taal. Maar dat is het wel. Dat is het wel. Daarom gaat Satan zo rond. Nou, zo spreekt er een bemoediging uit dit gedeelte. En het is een even omdenken misschien. Maar wel een hele cruciale, als er aan mij getrokken wordt. Als ik een bezeten dreiging zie. Het is het teken van het koning zijn van Jezus. Want Satan die kan het niet winnen. Dat is de bemoediging die Johannes geeft. Die bemoediging zit in ook nog wel veel meer. Bijvoorbeeld die periode die genoemd wordt. Hè, dat is vaker in Openbaring hier ook. Die vrouw die is 1260 dagen in de woestijn. Daar is heel veel over te zeggen, welke periode het precies is. Maar dat laten we nu wat liggen. Maar wat van belang is, het is een vastgestelde periode. Er zit dus ook een eind aan, die periode, van die vrouw in de woestijn. Die draak, die gaat tekeer, ja, maar het is ook een keer klaar. Gemeente weet ook dat, zegt het. Het is een keer klaar. Daar gaat het in de Openbaring ook telkens naartoe. En wij ook, in deze adventsperiode, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een keer klaar met die oorlog. Nou, de overwinning van Christus, die spat eraf. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van het beest dat verloren heeft. God die gaat het kwaad, verre te boven. En nogmaals, je ervaart het misschien niet zo. En met kerst kan je gaan twijfelen. Dat kleine van dat verhaal, dat kleine kind ergens in een voerbak achteraf. Dat kan het nog nooit redden tegen die draak. Dat kan het toch nooit redden tegen bomgordels en knallende kalasjnikovs en dat geflirt in je hoofd. Maar de boodschap van dit visioen is, dat kleine kind, dat redt het wel. Het wordt voor de ogen van de draak weggehaald en gezet bij God op zijn troon. Dat kind, dat overwint. En daarom komen we in een overwinningsroes met paarse met kerst binnen. Niet met een nederlaag op onze schouders, maar met een overwinning in onze tas. Maar goed, ondertussen is Satan wel gewoon bezig. En leven wij te midden van, ja, ook kwade machten. En moeten wij daar een omgang mee vinden? En daar wil ik tot slot met elkaar naar gaan kijken. Van hoe kunnen we Ja, dat nou doen? Hoe kunnen we nou omgaan met die bezetenheid die er is? Een aantal, nou ja, korte aansporingen daarin. Allereerst helpt dit visioen wat Johannes doorgeeft om in ieder geval iets niet te doen. En dat is in paniek raken. We moeten met elkaar nuchter vaststellen dat er andere machten dan God bezig zijn in ons leven en om ons heen. Dat laat hij uitgebreid zien. En als we daar iets van zien, van merken, nou ja, dan moeten we in ons iets laten gebeuren van, ja, dat valt te verwachten. Heel nuchter moeten we daarnaar kijken. Het valt te verwachten dat dit gebeurt. Het valt te verwachten wat we allemaal op het journaal zien. Het valt te verwachten. Geen paniek dus. Niet dit gaat verkeerd en waar is God, dit loopt hem uit de klauwen. Nee. Geen paniek. Ook in de kerk niet. Die vrouw die zit in de woestijn. Ze staat voor de kerk. Nou ja, als kerk in het Westen herkennen we wel in dat beeld van die woestijn. En dat doet pijn en dat maakt ons onzeker als kerk. Maar we hoeven dus niet in paniek te raken. We hoeven met elkaar geen gekke bokkensprongen te gaan doen om te gaan vechten of te gaan strijden. Of dat wij die kerk overeind. Nee, wij kunnen dit verwachten. En God die zorgt in die woestijn. Geen paniek. Daarnaast, als tweede, moeten we het werk van Satan moeten we ook wel serieus nemen. We moeten het niet onderschatten. Luther die zei, christen zijn is geen grapje. Het is niet iets onschuldig, want we hebben een groot rijk tegen ons. Dus we moeten ook met elkaar gewoon wel alert zijn. Ook wel gewoon wegblijven van waar de boze zich aan verbonden heeft. Occulte zaken of activiteiten of gewoonten waarvan je weet dat ze jou in de vernieling brengen, moet je gewoon van weg blijven. Dat moeten we wel doen. En we moeten onszelf geestelijk goed verzorgen. Want we weten dat dat geflirt van Satan, dat kan komen, dat weten we. Maar we moeten onszelf wel goed wapenen daartegen. Voldoende jezelf laten voeden. Dingen niet laten versloffen van het geloof. Want dan gaat die verleidelijke stem doordringen en nou ja, dan. Dus goed voor jezelf zorgen ook daarin. Alert zijn. Als laatste, we moeten ook weer niet te alert zijn. Want dit visioen, dit staat uiteindelijk in het teken van Christus' overwinning. En de gemeente van Christus, die is ook vastgeklonken aan die overwinning. Ieder die in de gemeente is ingelijfd, ieder die gedoopt is, die is vastgeklonken aan die overwinning van Christus. Die is met Christus uit de dood opgestaan. Die is met Christus voor die ogen van Satan weggesleurd. De boze, die krijg je niet zomaar te pakken als je in die invloedssfeer van Christus bent. De Heidelberger Catechismus zegt het in zondag 1 met de woorden: Christus heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen verdaan. En met zijn kostbaar bloed mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. De gemeente van Christus is een gemeente die verlost is. Daar is het niet spannend voor of ze het zal redden. Nee, ze is in Christus verlost. Dus we moeten ook weer niet te serieus zijn. Wij zijn verlost in Christus. Goed, nuchter zijn, wel serieus nemen, maar niet te serieus. Dat staat ons te doen. En ondertussen weten wij ons zeker van Gods zorg. Want de woestijn, in de Bijbel komt de woestijn vaak naar voren en vaak is dat een plaats van ontbering. Maar ook altijd is het een plaats van Gods zorg. Waar God zorgt. Israël kwam in de woestijn toen ze uit Egypte werd gevoerd. En ze leed daar, maar ook ze werd verzorgd door God. Er was manna uit de hemel, er kwamen kwakkels waarvan ze konden eten. God, die zorgt hier voor die vrouw in de woestijn. Er is een plaats voor haar bereid, het is een veilige plaats voor haar. Het dreigende water wordt verzwolgen. God die zorgt voor ons ook. in de woestijn. Ook voor ons als kerk. Als eraan getrokken wordt, als er van alles verandert. De woestijn is een plaats van Gods zorg. We zijn niet uit zijn handen gevallen. Absoluut niet. En die woestijn die is er. Tot het beloofde land te bereiken is. Totdat Satan is uitgeraasd. En zijn verlies niet meer kan maskeren. Tot die tijd is er Gods zorg waar we ons aan vasthouden. Tot die tijd is de Christus' overwinning waar we voluit in gaan staan. Tot die tijd is er het werk van de Geest die ons aan die zorg en die overwinning blijft verbinden. Gemeente, Christus heeft overwonnen. En de bezetenheid die we nu zien en ervaren is daar een groot, helder, duidelijk teken van. Satan die kan het niet winnen. Hij heeft verloren. Hou je daarom vast. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.